De Nederlandse wereld van voet- en gasvrijheid is dynamischer dan ooit. We gaan op zoek naar de visionairs, de ondernemers, de creatieven. Omdat zij ons verrassen met vernieuwende perspectieven en ons de weg naar verandering laten zien. In deze podcast brengen wij je de persoonlijke verhalen van deze drijvende krachten achter de toekomst van eten, drinken en gasvrijheid. Dit is de Food Inspiration Podcast.
Welkom bij de Food Inspiration Podcast. Mijn naam is Joost Scholten. En voor deze aflevering van de podcast ben ik weer terug in Amsterdam. En hier en overal in de rest van het land was het laatste soort van horeca-bevrijdingsdag. De terrassen mochten weer open. Groot feest natuurlijk, ondanks alle beperkingen die nog aanzitten. Maar er is ook een categorie die niet kan delen in die feestvreugde. En dat zijn onder meer de cocktailbars hier in Amsterdam. Een van de bekendste bartenders en cocktailondernemers van Nederland is Tess Postumus. En naar haar zijn we vandaag onderweg. Ik wil haar vandaag graag spreken over haar ondernemerschap, drijfveren, plezier en ambities.
Het komt zeker voor dat ik huilend onder de douche zit.
En wat daarvan overblijft als corona je intieme cocktailbars eigenlijk volkomen stillegt.
Even kijken, ja, een korte introductie vind ik altijd lastig, omdat ik heel veel verschillende dingen doe. Dus we zitten hier nu in Flying Dutchman Cocktails, een van mijn twee cocktailbars in Amsterdam. Mijn andere zit op de Zeedijk, Dutch Courage Cocktails. Flying Dutchman is een bar gespecialiseerd natuurlijk in cocktails, maar voornamelijk in klassieke recepturen. En Dutch Courage wat meer op jenever en de Nederlandse drankcultuur. Voor de rest, ja, ik ben een bartender en bar-eigenaar. Maar ik consult ook heel veel. Dus ik help achter de schermen bij andere bedrijven, hotels. Geef veel trainingen, workshops, masterclasses. Veel in het buitenland, voornamelijk eigenlijk. Ik jureer competities. Ik schrijf boeken. Ik heb er nu twee gepubliceerd. En de derde, over jenever, is on the way. Heel eventjes op pauze vanwege alle coronadingen die er tussendoor kwamen. Maar op een gegeven moment komt het weer van de plank af. En dan gaan we ervoor. Even kijken, wat doe ik nog meer? Ik ben eigenaar, of tenminste mede-eigenaar van Perfect Surf Bar Show. Dat is een beurs gespecialiseerd in dranken. Elk jaar 2 dagen in mei. Nou, dit jaar is die gepland voor november. Dus fingers crossed dat die door kan gaan dit keer. Ik ben mede-eigenaar van Amsterdam Cocktail Week. Dat is een week elk jaar in maart, waarin de cocktail centraal staat. Ja, dat is wel een beetje in grote lijn wat ik doe. Dus eigenlijk is het horecaondernemer met een grote specialiteit in dranken en voornamelijk cocktails.
Oké, een korte introductie is inderdaad mislukt. Voor de mensen die niet helemaal snappen wat een cocktailbar nou eigenlijk te bieden heeft. Waarom moeten we naar een cocktailbar?
Waarom moet je naar een cocktailbar? Je moet naar een cocktailbar als je van eten houdt en daarmee van drinken, dus van smaken. Het is meer een ervaring. Dus ik vergelijk een bar sowieso, als je het moment dat je een bar binnenstapt, en heb ik het over een lekkere bruine kroeg, dan is de bedoeling in mijn hoofd altijd dat het moment dat je de drempel overstapt, dan ben je even weg van de dagelijkse sleur. En van je stress op werk of van wat er dan ook maar speelt. Want je zit, ja, dat heb je misschien zelf ook wel eens meegemaakt. Maar als je lekker in een donkere bar bent, dan gaat de tijd, je vergeet de tijd. Dus dat is sowieso al met een bar. Met een cocktailbar gaat dat escapism eigenlijk nog net een tapje verder. Dus ja, je waant je even weg van de echte wereld en de daily struggles. Maar daarbij kan je ook met wat je bestelt, kan je nog even dat extra stapje nemen. Dus heb je bijvoorbeeld zin om, hebben wij ze van, in Schotland bij een open haard te zitten. Vraag dan om een lekkere cocktail die jou die kant op trekt. Hè, met aroma en smaak, atmosfeer. Of mis je die vakantie op Bali waar je niet heen kan nu, omdat er van allerlei lockdowns nog steeds zijn. Dan kan je een lekkere tiki cocktail bestellen. Er zijn allerlei soorten smaken en geuren en glaswerken. We kunnen daar heel geeky over doorgaan. Maar het, sowieso is de bar dus al een soort van sfeer om even jezelf jezelf af te leiden. En een drankje daarbij, dat kan het nog net even een stapje verder nemen.
Is dat dan voor jou de magie van de cocktail?
Ja, 100%. Ja. Ja, en kijk, uiteindelijk gaat het gewoon om met wie je bent. Hè? Dus een cocktailbar, dat vind ik ook zo mooi van een bar. In een bruine kroeg heb je dat natuurlijk ook wel, dat je in je eentje naar binnen kan. Maar dan is het toch vaak ja, sneu is niet per se het woord wat ik wil zeggen, maar nou, je snapt een beetje de associatie, denk ik wel. Het is toch iets moeilijker om in je eentje naar een bruine kroeg te gaan. Als je in je eentje in een cocktailbar komt, dan heb je dat totaal niet. Mensen gaan juist vaak in hun eentje lekker aan de bar zitten. Zakenmensen, maar ook gewoon mensen die gewoon wat tijd te killen hebben of geshopt hebben in Amsterdam. En nog even voordat ze de trein in gaan, willen ze nog even toch een drankje komen doen. Dus er zitten heel vaak mensen alleen ook eventjes gewoon aan een bar zich gewoon te verwonderen en te verbazen. En dus aan een bar van een cocktailbar is ook waar je de mooiste gesprekken hebt, vind ik.
Ik vind juist dat het wel een beetje een hoge drempel kan hebben, een cocktailbar. Maar dat heeft het dus voor jou, wat jou betreft, eigenlijk juist niet.
Ik snap precies wat je bedoelt. En dat is ook een beetje onze Nederlandse doe maar normaal, doe je al gek genoeg mentaliteit. Dus in het buitenland zie je dat juist echt niet is. Een cocktailbar heeft vaak geen drempel. Sommigen hebben wachtwoorden en reserveringen en zo. En dat natuurlijk wel. Maar de normale cocktailbar eigenlijk niet. En ook in een hotelbar, daar is juist eigenlijk altijd iedereen heel erg welkom. Maar wij Nederlanders denken vaak, oh, het is een hotelbar. Ik ben geen gast van het hotel, oh, maar dan mag ik er vast niet komen. Dus we maken het zelf vaak moeilijker dan dat het eigenlijk in feite is. Eigenlijk ben je altijd wel welkom. Ja. En zeker bij ons, want we proberen juist altijd gewoon lekker geen reserveringen. De deur is altijd open en iedereen is altijd welkom.
Waar ik wel nieuwsgierig naar ben, hoe ben je eigenlijk ooit in die cocktails terechtgekomen? Want alles wat je doet heeft wel te maken met die dranken, drankcultuur, cocktailcultuur. Ja. Wat vind je daar mooi aan? Hoe ben je daarin terechtgekomen?
Ja, ik vind dat het is een uit de hand gelopen hobby. Het is eigenlijk een uit de hand gelopen bijbaan / hobby. Ik heb zoals heel veel mensen als bijbaantje in de horeca gewerkt naast mijn studie. Op een gegeven moment, ik kom oorspronkelijk uit Breda, de parel van het zuiden. En uiteindelijk naar Amsterdam verhuisd voor mijn studie. In de horeca gewerkt, altijd eigenlijk stiekem daar veel meer energie uitgehaald dan van het studeren zelf. Ik vond het altijd heel erg leuk, maar ook echt alle aspecten ervan vond ik leuk. Dus werken in een eetcafé tot rennen op een terras met een handheld en bladen bier. En uiteindelijk ben ik in een cocktailbar terechtgekomen in Dorst en Nivor. Dorst Nivor is helaas een van de corona-slachtoffers geworden, dus is failliet. Maar was vroeger, en dan heb ik het over 2008, 2009, toen begon het. Toen was het altijd een van de world's 50 best bars. Nou, voor mensen die in de restaurantwereld werkzaam zijn, is het equivalent van de San Pellegrino restaurant op 50. Dus ja, een heel mooi lijstje om in te staan. En dat maakt het ook echt waar. Het was een hele, hele goede bar. Hele goede bartenders die er werkten. Maar ook heel veel internationale mensen die dus werkzaam zijn in de drankenwereld, die dus altijd als ze in Amsterdam kwamen, daarheen gingen. Nou, en uiteindelijk, via kwam ik daar terecht als bedienend personeel, als host. Toen werden mijn ogen geopend voor de wereld van cocktails. Dus ik zag dat het veel breder en dieper eigenlijk ging dan wat ik dacht. En toen ben ik daar, heb ik het mogen leren.
Ja. We zijn dus eigenlijk een icoon kwijtgeraakt in Nederland met Door 74.
Ja, nee, 100%. Ja, nee, we zijn echt een icoon kwijtgeraakt. Zij zijn echt verantwoordelijk geweest voor de opkomst van de craft cocktail beweging, zoals we dat in onze industrie noemen. Zij waren echt de eerste die echt weer echt met kwaliteit aan de slag gingen. Met huisgemaakte siropen, met rums anders dan Bacardi. Zij zijn echt wel leider geweest en ook bakermat van bijna alle talenten tot het moment hebben. Maar ook Timo en ik, Timo is mijn compagnon, wij komen van Dorst en Nivor vandaan. Timo was daar vanaf het begin de manager en ik het broekie eigenlijk.
Ja, mooi. En dan word je verliefd op die cocktails en dan ga je daarin werken en groeien en dan ga je meedoen aan competities en daar win je dan ook van alles na verloop van tijd. Ja. En dan besluit je om ondernemer te worden. Hoe is die stap gegaan?
Ja, ook dat is eigenlijk een beetje gewoon zo gerold. Dus ik werkte bij Dorst Nivor, maar ik studeerde ook nog. Dus ik werkte part-time eigenlijk op een gegeven moment ook wel heel veel. Maar gewoon omdat ik het zo leuk vond. En omdat ik dus bij die goede bar werkte, werd het gewoon aangenomen dat ik ook mee ging doen met competities. Want dat deed iedereen daar. En op een gegeven moment begon ik die ook te winnen. En toen ging het balletje rollen. Eigenlijk eerst internationaal, omdat ik in Nederland was die cocktailcultuur echt nog in opkomst.
Welke tijd speelde dit ongeveer?
Dit is 2010, 2011, zoiets, ja. En dus hier was het nog niet echt. En het was opkomend, maar nog heel erg niche. En internationaal speelde het al eigenlijk vanaf 2000 ongeveer, 2004, dat echt weer de cocktail, de renaissance van de cocktail bezig is. En in 2013 won ik mijn eerste echte grote internationale wedstrijd. En sindsdien werd ik gewoon heel veel gevraagd internationaal om trainingen te geven, om een menukaart te doen, om consultingklussen aan te nemen of te guest bartenden. Dus om op een evenement daar de drankjes te maken. En,
want het opent, echt heel veel deuren als je zo'n competitie wint, een grote aansprekende internationale competitie.
Ja.
Dan is eigenlijk je naam in één keer gevestigd.
Nou, nee, niet in één keer, maar het was natuurlijk, ik was heel lucky, ik won er een paar. Dus toen ging het wel snel, ja. Ja, en inderdaad, er zijn maar 4 Nederlanders ooit geweest die een internationale competitie hebben gewonnen. En Timo en ik zijn daar 2 van. Dus het is wel, voor internationale naam is het belangrijk dat je op een gegeven moment wel een internationale titel wint. Ja, ja.
En dan ben je nu hier ondernemer geworden. Al een aantal jaar hier bij Flying Dutchman en Dutch Courage is er dan nieuw bijgekomen. Ja. Kan je iets vertellen over hoe het was om je dan te ontwikkelen als ondernemer opeens? Om te beginnen hier bij Flying Dutchman in de normale tijd.
In de normale tijd. Oh, kunnen we alsjeblieft terug. Nee, we zijn nu een dikke 3 jaar hier open. December 2017 zijn we hier open gegaan bij Flying Dutchman. En in april 2020 kreeg ik de sleutels van Dutch Courage. Maar die hebben we uiteindelijk in augustus hebben we hem pas geopend vanwege de corona-periode. En het is voor mij nooit echt een beslissing geweest om te gaan ondernemen. Omdat ik dat dus eigenlijk altijd al aan het doen was. Dus ik werkte als bijbaan naast mijn studie. Begon wedstrijden te winnen, werd gevraagd. En nou ja, op een gegeven moment moet je een factuur sturen voor het werk wat je dan doet. Dus je registreert je als zzp'er bij de KVK. Uiteindelijk ging ik naast, ik bleef het door zijn niveau, maar daarnaast kreeg ik de vrijheid om daar klussen bij aan te nemen. Dus toen begon dat balletje al een beetje te rollen. Nou, toen ben ik dus als consultant betrokken geweest bij het openen van heel veel nieuwe zaken. Dus ja, dan krijg ik gewoon een beetje een kijkje in de keuken van hoe gaat dat dan te werk? Wat komt er bij kijken? Wat moet ik weten? En wat moet ik nog leren? En uiteindelijk heb je dat dan een paar keer voor een ander gedaan en dan denk je, ja, dit wil ik zelf ook. dus de soort werkzaamheden die ik voor mezelf deed, die zijn gewoon gegroeid en gegroeid. En uiteindelijk was het gewoon heel logisch in mijn hoofd dat ik dan uiteindelijk ook mijn eigen bar zou openen.
Ja, dan krijg je er ook de administratie bij en vergunningsaanvragen bij de gemeente. Ja. En personeelsperikelen en zorgen over de btw-afdracht en dat soort dingen.
Ja.
Dat is wel even een wereld weg van het sexy bartenderschap waarbij je naar Jamaica gevlogen wordt om rums te shaken.
Ja. Maar ja, vergis je niet, hè. Dus als je op een gegeven moment al gaat zzp'en, dan moet je die rompslomp van de administratie en je e-mails bijhouden en je telefoon opnemen. Dat moet al. Dus je bent niet meer een vrije bartender die alleen maar, hè, als je ingeroosterd staat, komt opdagen. Dus dat was ik al wel gewend. En natuurlijk wordt het meer en groter. En hè, inderdaad komt er echt personeel bij kijken waar je verantwoordelijk voor bent. Maar ja, dan is de gouden tip 1. Ik had natuurlijk Timo, die al heel veel ervaring had als manager. Dus dat scheelt. En daarbij neem een goede accountant. Maar echt, dat is iets waar je geen geld aan moet gaan besparen. Ook niet denken dat je het zelf kan doen. Want uiteindelijk, of je doet het verkeerd of je laat geld liggen omdat je bepaalde dingen niet weet. En je hebt altijd, tenminste dat had ik, in het begin probeerden we het een beetje zelf. Ja, ik heb elke keer als er dan een blauwe envelop binnenkwam, was ik bang van, oh jee, heb ik iets verkeerd gedaan? Of ben ik iets vergeten? Of is het een naslag? Of weet ik van wat het was? Dus het geeft je ook heel veel rust, waardoor je je weer kan focussen op waar je goed in bent. Ja, dat is het runnen van een bar, het uitwerken van het concept, het trainen van het personeel. Zorgen dat iedereen happy blijft.
Waarom doe je het samen met Timo? Wat brengen jullie elkaar? Hoe vullen jullie elkaar aan?
We zijn gewoon hele goede vrienden geworden tijdens het werk. We denken eigenlijk een beetje hetzelfde over heel veel dingen. En over bepaalde dingen net anders, maar precies goed genoeg om juist elkaar aan te vullen. Dus dat is, ik ben daar heel, heel lucky in geweest dat ik hem ben tegengekomen. En dat we zo goed klikken. Ik ben wat meer de wat dat betreft wat meer strategisch en wat meer marketing focused. En dus meer de grote lijn van het concept en menukaart, wat willen we, welk verhaal willen we vertellen. En Timo is gewoon heel goed in het strak houden van de bestellingen, zorgen dat ook dat werk alles altijd er is. Personeel aansturen met de dagelijkse taken. En samen zijn we daarin een heel goed team ook om dan weer die krachten te bundelen en dan daar 1-1-3 van te maken. Ja.
Ja, en binnen de kortste keren was hier Flying Dutchman, dat was ook sky high, groot succes. Zo'n groot succes dat je dacht van, nou, we kunnen er wel een tweede bij hebben.
Ja.
En die timing was wat ongelukkig.
Die timing was een beetje naar. Ja, nee, dat is, Heel veel mensen hebben me dit jaar ook gevraagd van waarom ben je in godsnaam in augustus een zaak begonnen terwijl het corona was. Ik zei ja jongens, dat liep al in november, december vorig jaar voordat überhaupt die vleermuis uit China gegeten was. Dus we hadden de handje klap al in december 2019. En de sleuteloverdracht zou 1 april zijn. Ja, dat is uiteindelijk doorgegaan, want aanbetalingen zijn al gedaan in januari. We maken onze custom bar stations. Dus die opdrachten waren al in januari allemaal al gegeven. Omdat je zit met levertijden en staal en al dat soort. Dus ja, het liep al. En de investering was al deels gedaan. En de lening was al getekend. Dus ja, we konden er ook niet meer echt onderuit. Ja.
Ja, en dan? Hoe ga je dat aanpakken? Want opeens moet je totaal anders ondernemen, handelen, zijn eigenlijk dan je ooit gewend was.
Ja, het is wel echt een omschakeling geweest. We hadden het er net hier stiekem hiervoor al heel even kort over. Maar kijk, ik was natuurlijk day-to-day voor corona heel erg bezig met de grote lijnen. Dat vind ik ook leuk. Ik heb heel veel energie, maar ik word ook snel afgeleid. Dus ik vind het heerlijk om na te denken over de bar en over cocktails en over trainingen van personeel. Maar zodra ik dat elke dag moet doen, dan word ik ongelukkig, want dan gaat het te veel op herhaling lijken. Dus ik vind het heerlijk om dus naast de bezigheden van de bar, om die consultingklussen te doen, om te guestbartenden, om in het buitenland lezingen te geven. En dat viel natuurlijk ook allemaal weg. Dus aan de ene kant krijg je de extra stress van, het is al stressvol om een nieuwe zaak te openen. Maar dan ook nog in coronatijd. Dus ja, je bent gewoon heel erg bewust dat je niet weet wanneer het eindigt. Dus ja, budgetinschattingen, die kan je niet meer maken, want je weet niet over hoe lang je het moet gaan spreiden. En aan de andere kant vallen alle leuke dingetjes, die vallen weg. Alle buitenlandtripjes en alle, nou ja, niet eens buitenland, maar ook bezoeken met ons personeel van een distillerij in Nederland om gewoon wat dingen te leren. Dus
gewoon eigenlijk alles wat smaak toevoegt en jeu toevoegt en al die dingen waarom je kiest voor dit leven, die vallen een beetje weg.
Klantcontact, met je gasten mooie avonden samen maken. En all of a sudden zat ik gewoon elke dag in mijn eentje achter mijn laptop. En alleen maar budgetbeslissingen te maken. En eigenlijk alleen maar op nee te drukken. Omdat, ja, dus ik voelde me een soort van mama die overal de teugels aan moest houden. Dus dat is niet waar ik voor gemaakt ben, nee. Dus ik kan ook niet wachten tot we weer gewoon terug naar normaal mogen.
Heb je er nog wel een beetje plezier in op het moment?
Ja, kijk, het gaat een beetje in golven. Dus het komt zeker voor dat ik huilend onder de douche zit. Maar kijk, ik kan er ook af en toe wel om lachen. Het ziet er nog steeds naar uit dat we er gewoon doorheen komen. Dat we niet failliet gaan met beide zaken. Klop hem even af. En kijk, natuurlijk is al ons spaargeld is verdampt. En het afbetalen van de investeringen gaat een stuk langzamer. Dus je hebt natuurlijk wel echt gewoon op pauze gestaan eigenlijk in de ontwikkeling van zakelijk. Maar het had veel erger kunnen zijn. Dus wat dat betreft, Timo en ik kunnen het wel goed relativeren. We zijn allemaal gezond. Ook onze families. Personeel, helaas hebben we niet iedereen kunnen houden, maar een handjevol ook weer wel. Daar ben ik blij om. Dus het is wat het is. Dat is het ook een beetje. We kunnen moeilijk hier heel verdrietig over blijven, want ja, daar heeft helemaal niemand wat aan.
Ja, maar het lijkt me moeilijk om niet gefrustreerd te raken. Omdat je voortdurend moet handelen naar richtlijnen die jij niet bent.
Ja. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb wel een lesje antinaïviteit gehad. Wat betreft vertrouwen in de overheid en in gemeente Amsterdam. Want ik heb wel echt gemerkt dat het ja zeggen is en niks doen vervolgens is. Dus dat, ik ben er wel wat zuurder van geworden. Ja.
Dus je stond er meer alleen voor dan je dacht?
Ja, en dat. We staan er meer alleen voor. Maar ook, ik dacht altijd wel van, nou ja, ook al stemmen mensen natuurlijk andere partijen, weet ik wat, uiteindelijk is er een coalitie en ze doen uiteindelijk wat er goed is voor Nederland. Voor de Nederlander. En nu ben ik er wel een beetje achter van, nou, ze doen vooral wat er goed is voor de vriendjes en degene die het makkelijkst en best lobbyt. Dat is een beetje hoe ik er nu over denk. Ja.
Vul je met Dutch Courage dan ook de nieuwste bar, dan ook buiten alle regelingen?
Ja, dus we krijgen daar geen NOW, geen TLV of TVL. En het pand is eigendom van gemeente Amsterdam, van MVC Dijk, waar gemeente Amsterdam 78% van de aandelen heeft. En daar krijgen we niet eens een korting. Dus als nieuwe zaak, zonder iets van een tegemoetkoming, mogen we gewoon alles lekker dokken. Ja.
Ja, dat is wel even keihard inderdaad.
Ja, en voornamelijk omdat het, kijk, als het zo is, omdat het moet, dan heb ik daar begrip voor. Want het is natuurlijk gewoon, we zijn in zaken. Alleen vervolgens staat Halsema en de gemeente Amsterdam wel elke keer op de voorkant van het parool te verkondigen en te vragen aan andere pandeigenaren dat ze coulant zijn naar hun horecaondernemers. En dan denk ik, ja jongens, NVZ Dijk en Stadsherstel van Amsterdam zijn echt op dit moment de kutste, sorry voor het schelden, maar pandeigenaren die je kan hebben. En daar zijn ook meerdere artikelen over geschreven, maar er verandert niks.
Zie je dit zelf nou als een jaar van stilstand of toch van groei? Omdat je wel heel veel nieuwe dingen moet doen.
Als groei, zeker. Groei als mens. Groei ook in Timo en mij. En ook privé. Want Timo en zijn partner en ik en mijn vrouw. Het feit dat we hier doorheen komen, wat toch best wel echt een moeilijke, stressvolle periode is. En dat we niet elkaar alleen maar, dat we alleen maar ruzie maken of zo. Ja, juist eigenlijk niet. We zijn alleen maar echt naar elkaar toegegroeid. Dus wat dat betreft ben ik daar heel trots op ook. Maar het is zakelijk wel als stilstand / achteruitgang. Want je hebt natuurlijk ook je uitstel van je belastingen en al die dingen. En ja, die komen volgend jaar allemaal wel weer kijken. Dus zakelijk is het wel echt een achteruitgang. Ja.
En hoe zit je in elkaar? Kun je een beetje de deur hier achter je dicht trekken zometeen en dan is het weg? Of lig je er echt wel wakker van?
Ja, nee, dat blijft wel 24/7 in mijn hoofd. Maar ik heb ik surf en daar ben ik helemaal niet goed in. Ik ben heel slecht zelfs. Maar ik vind het wel heel leuk. En ik ben ook de hele winter expres gaan doorsurfen elke week. Met een dik wetsuit aan en een hoodie op en handschoenen en alles. Omdat ik merkte dat gewoon even zo'n frisse duik, één keer in de week, twee uurtjes. Dat maakt mijn hoofd weer lekker leeg en dan kan ik het weer een beetje aan. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je iets vindt waarin je inderdaad verplicht even die knop uit moet zetten. En dat lukt mij niet als ik een filmpje kijk. Nee, dan blijft dat wel doorgaan.
Alsof de achtbaan nog niet heftig genoeg was afgelopen jaar. Had je laatste mooie aankondiging ook dat jullie moeder gaan worden?
Ja. Dus we worden mama eind juli. Daar heb ik heel veel zin in. Dus dat is ook, nou ja, ik maakte er wel schapjes over. Maar het is eigenlijk ook wel gewoon echt waar. Het was wel echt gewoon ook een hele fijne, welkome soort van nieuwe hobby die op mij werd gegooid toen we erachter kwamen. Want ik heb wel echt de hele winter, en zo toch wel een donkere periode altijd. En zeker met de lockdown wat betreft bars. Was wel echt lekker dat ik me gewoon echt lekker kon gaan verdiepen in alle boeken en baby uitzetlijsten en alles. Dus het was, we hebben er heel veel zin in.
Ja, ik kan me goed voorstellen. Ja, en dat het ook gewoon even weer iets positiefs is in een nieuw begin, dat ook dingen relativeert.
Ja, nou precies dat. En Timo, mijn compagnon, is toevallig is afgelopen zomer is die papa geworden. Dus die heeft al een kleintje, dus dat is ook heel leuk. En,
zelfs daarin trekken jullie samen op.
Niet eens per se expres, maar we wisten wel van elkaar dat we ermee bezig waren. Dus we zitten wat dat betreft wel een beetje op een lijn. Maar ook dat is logisch, hè. Want kijk, in eerste instantie zat ik, ik ben natuurlijk een vrouw. Ik ben daarbij lesbisch, dus ik wist op een gegeven moment, en ik heb zelf ook de kinderwens. Nou, dan zijn we eerst, mijn partner is wat ouder en bij mij lukte het niet helemaal. Dus hoeven niet allemaal hier op in te gaan. Maar bij mij in mijn hoofd al zelf van oké, op een gegeven moment, als ik wil gaan dragen en ik ben een bartender die, ik moet kunnen proeven in principe voor mijn werk. Ik wist dat op een gegeven moment een periode zou zijn van in ieder geval 9 maanden, als niet langer is met proberen en borstvoeding en dat soort dingen, waarin ik gewoon niet mijn werk volledig kon doen. Dus daarop voortbordurend is eigenlijk dat Flying Dutchman al zo vroeg dat we die zijn begonnen. Omdat ik dacht van oké, ik wil ook die stap daarachter kunnen doen op het moment dat ik er klaar voor ben. En dan is een bar heel fijn om te hebben, want dan ben ik niet meer afhankelijk van de freelance buitenlandklussen die ik dan dus niet meer echt kan aannemen. Dus het zat altijd wel echt in de planning. En daarmee, Timo en ik communiceren daar dan ook gewoon eerlijk over. Dus hij wist in ieder geval dat in mijn hoofd dat ik daar wel echt mee bezig was. En hij heeft ook gewoon een hele fijne relatie waarin zij toevallig ook in diezelfde stroom zaten. Dus ja, dat heeft mooi op elkaar aangesloten.
Ja, het komt nu eigenlijk wel goed uit dat je dus inderdaad zo in kunt verdiepen. En dat je samen wel die hele reis ook kan beleven. Want ik kan me ook voorstellen als je normaal gesproken om 4 uur 's ochtends pas klaar bent met werken. Dat je vrouw nog ligt te tukken. Ja. En dat je 's ochtends ook even niet een moment samen hebt. Je kan misschien wel meer delen op het moment.
Ja, nou ja, ja dat is nu helemaal zo natuurlijk. Alleen is het wel zo dat wij waren al niet dat wij hier elke dag tot 4 uur waren. Dus in mijn, hoe ik de bar opzet in mijn hoofd, is Timo en ik zijn er zeker. We draaien ook echt wel minimaal 1 shift per bar per week mee. Maar dat is ook gewoon omdat ik, ik wil het gevoel houden zelf. Dat ik niet een super slome bartender word op een gegeven moment die het niet meer kan. Maar ook dat ik een beetje voel van hoe gaat het nou in de bar, in het team. Maar ook hoe is de vibe op een bepaalde dag. En dat voel je gewoon het best door mee te draaien. Dus dat willen we ook zeker blijven doen weer wanneer we weer echt open kunnen. Alleen dat is 1 dag in de week per bar. Dus dan hebben we het over 2 dagen. Ja, Zeedijk gaat om 1 uur dicht door de week en om 3 uur in het weekend. Dus ja, dan ben je dus, als je door de week een shift pakt, dan ben je dus om 1:30 thuis. Wat later is dan een normale kantoorbaan. Maar in Flying Dutchman zijn we heel laat, elke dag tot 4. Maar dat betekent dat we in 2 shifts werken. Dus ik pak dan altijd de pussy opening shift, waardoor ik gewoon lekker op tijd thuis ben.
Dus de work-life balance, die was er eigenlijk al.
Ja, en dat is wederom. Hè, waarom we, nou niet waarom, want we wilden natuurlijk ook gewoon heel graag een eigen bar. En er zijn natuurlijk veel meer redenen waarom we dit zijn gaan doen. Maar één van die redenen was wel omdat, ja, ik ben wel realistisch. En ik wil niet de hele jeugd van mijn kinderen missen straks. Dus dan is een bar. En dus zelf af en toe die openingshift draaien, maar niet meer die sluitshift. Ja, dat hoort er dan bij.
Ja, ik snap het. Maar je kijkt nu dus eigenlijk... je kijkt sowieso al uit naar de toekomst, want je kijkt uit naar juli.
Ja.
En dan hopelijk vanaf september weer open. En dan heb je eigenlijk gewoon ook een hele mooie eerste maanden mee kunnen maken na de geboorte. Dat is eigenlijk wel perfect.
Ik hoop het, want september is dus wat ik realistisch voor me zie qua... dan mogen we weer echt binnen open, hoop ik. Maar ik ben ook als de dood, want dat is natuurlijk een van de voordelen van eigen ondernemer zijn, is dat je... aan niemand goedkeuring hoeft te vragen van wanneer neem je vrij en hoe lang. Natuurlijk, ik moet even overleggen met Timo, maar in principe komen we er altijd wel uit. Dus ik had wel in mijn hoofd van oké, als we gaan bevallen rondom, neem ik ook gewoon lekker ruim een maand vrij. Maar ja, als dan Rutte opeens beslist, we gaan eind juli open, ja, dan heb ik geen personeel meer. En moet ik volle bak aan de bak en heb ik dus helemaal geen vrij, terwijl die kleine wordt geboren. Dus dat is wel, stress wil ik niet noemen, ik probeer er gewoon niet aan te denken. En ik hoop dat het september wordt.
Kop in het zand, een hele goede strategie.
Juli, maar ja. niet begin augustus.
Ja, dat zou inderdaad echt... Dat zou eigenlijk het meest ongelukkige timing kunnen zijn.
Ik zie het gebeuren. Bedenken. Maar we gaan het zien. En dan zien we dat komt ook wel weer goed. Maar het is...
Blijft optimistisch. Ja. En als je dan ietsje verder kijkt... dan hoe zou je het dan helemaal idealiter hebben ingericht? Zeg maar, zo in december of zo. Hoe zit je er dan bij en hoe loopt het dan allemaal? Hoe heb je het dan op de rit?
Nou, ik hoop, idealiter, ik hoop dat we in september gewoon weer de go krijgen van... we mogen, iedereen is gevaccineerd, of in ieder geval genoeg. En we mogen gewoon weer binnen normaal open, binnen 1,5 meter van elkaar te zijn. Dus dat we gewoon weer echt soort van, misschien moet ik zeggen oktober, realistischer. Maar dan zitten we in december, 3 maanden later. Dan hoop ik dat ik gewoon weer mijn volledig personeelsbestand heb. Dat we die ook weer lekker hebben getraind. Dus dat iedereen ook weer lekker gewoon in zijn ritme zit. Dat we niet meer elke keer een soort van improv voetbal aan het spelen zijn. Maar dat we gewoon kunnen doen wat we doen. Dus dat het team lekker op elkaar is ingewerkt. Dat we gewoon weer gasten gewoon lekker kunnen ontvangen. En een gezellig tijd kunnen geven aan de bar. Dat hoop ik heel erg.
Wat heb je nou het meest gemist de afgelopen tijd?
Een volle bar. Gewoon gezelligheid. En natuurlijk hebben we heel even ervan gesnoept in de zomer. Alleen was het natuurlijk wel... Ja, het was een zomer. Een zomer is voor een cocktailbar nooit de beste periode. Maar los daarvan, we hebben er even van kunnen snoepen van weer mensen mogen ontvangen. Maar echt gewoon... het was natuurlijk vorige week was het Koningsdag. Afgelopen week. En 2 jaar geleden hadden we een DJ-booth in onze kleine bar gezet. Met een vriendin van mij die DJ is. En het was 1 grote volgestouwde hut. Met alleen maar gezellige mensen. En Timo en ik samen achter de bar. Muziek vol aan. En op de gang hier zo. Het was een soort van Japanse trein waar we mensen in moesten duwen. En het was zo gezellig. En gewoon iedereen lekker aan het feesten en aan het dansen. En lekkere drankjes aan het drinken. En dat gewoon weer dat we dus zonder dat we die 1,5 meter in acht moeten nemen. Gewoon gezelligheid en een avond op zijn beloop kunnen laten gaan. Dat mis ik heel erg.
Mensen kunnen het natuurlijk niet zien, maar we zitten hier echt maar op een paar vierkante meter ongeveer. Dus het is inderdaad 1,5 meter. Dat gaat hier nauwelijks werken.
Ja, het kan. We hebben afgetapte stickertjes nog op de vloer zitten. Maar het betekent wel dat je gewoon sowieso in het rood rijdt als je 1,5 meter doet. Omdat daar is een bar niet op gebouwd. Dus we zijn gebouwd op echt lekker gezellig. Wel is het natuurlijk een cocktailbar, dus we hebben sit-down only. Dus iedereen heeft wel echt zijn plekje om lekker te zitten. Maar normaal gesproken gaat er wel lekker een beetje gepropt 40 man in. En ja, met die anderhalve meter zitten we aan echt 4 tafeltjes. Ja, dus dat is een groot verschil.
Ja, daar kan je eigenlijk niet op draaien. Dus nee. Eigenlijk is het 1,5 meter is voor jullie commercieel niet interessant.
Nee, het is natuurlijk, kijk, alles is een beetje een druppel op een hete plaat, op een gloeiende plaat. We doen het allemaal sowieso, als het wat mag, dat doen we. Maar meer ook gewoon inderdaad om die vaste lasten allemaal een beetje te kunnen dragen. Maar een bar zoals dit in het centrum Amsterdam is niet positief in de positieve cijfers te draaien met 1,5 meter. Nee.
Nee, dus jij zegt, hè, prikken erin en met z'n allen gewoon weer gezellig volle bak.
Volle bak doorprikken. Nee, kijk, je leest telkens in de kranten dat de cijfers, die gaan natuurlijk nog steeds een beetje omhoog en dan weer omlaag en omhoog. Voor een bar is het tussen 12 en 6 met terrasjes. De meeste hebben niet eens echt een terras, maar we hebben dan 2 tafeltjes. Daar ga je gewoon geen geld mee verdienen. Dus laten we gewoon lekker opschieten, doorprikken en dan weer gewoon echt kunnen doen wat we willen doen en waar we goed in zijn.
Leuk dat je luisterde naar de Food Inspiration podcast. Geïnspireerd? Laat dan van je horen via info@foodinspiration.nl en download de andere afleveringen via je favoriete platform.